Eind in deze leerdienst is de schriftlezing uit Romeinen 8. En daarvan de versen 28 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid? Of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover onze schriftlezing. Eind van vorige week, zondagavond, kwamen we niet meer toe aan artikel 8. En we willen daarmee beginnen, artikel 8 uit hoofdstuk 5. En we nemen daarbij ook artikel 9, twee artikelen. De artikelen 8 en 9. En 8 gaat over de oorzaak van de volharding. Hoofdstuk 5 uit de Dordtse leerregels gaat over de volharding der heiligen. Artikel 8 gaat over de oorzaak van de volharding en artikel 9 gaat over de verzekering van die volharding. We lezen eerst beide artikelen. Artikel 8 uit hoofdstuk 5. Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan, terwijl ik zoveel hen aangaat niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. En dan artikel 9 van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen In het geloof kunnen de gelovigen zelfverzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Tot zover de artikelen 8 en 9, die gaan over de oorzaak van de volharding en de verzekering van de volharding. En dan komen ook die vragen aan de orde. Kun je wel zeker weten dat je een kind van God bent en dat de Heere je bewaart tot het einde toe? Gemeente, in artikel 7 hoorden we dat de Heere zijn gevallen kinderen opricht. Er is geen afval der heiligen. Heiligen, de gelovigen, kunnen wel vallen, soms diep vallen in de zonde, maar ze kunnen nooit afvallen van het geloof. Waarom niet? Hebben ze dat aan zichzelf te danken, aan dat geloof wat ze hebben ontvangen? Zijn ze zo sterk in hun geloof? Ligt het daaraan? Of komt het door hun eigen kracht? Nee, niets daarvan. In artikel 8 wordt heel duidelijk ingegaan op het waarom. Wat is nu de oorzaak van die volharding? Kijk, de remonstranten menen dat het aan de mens lag, of hij de genade behield of niet. Maar een mens die zichzelf heeft leren kennen, beleidt dat hij zichzelf onmogelijk staande kan houden. Die moet beleiden dat hij tot hinken en zinken gereed is, ieder ogenblik, of niet. Als je zelf hebt leren kennen, dan moet je zeggen, met mij is het helemaal niets als de Heere me niet vasthoudt. Daarom staat er ook aan het begin van artikel 8, alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten. Dat Judas wel verloren ging en Petrus niet, dat was niet de verdienste van Petrus. Jongelui, dat kwam niet omdat Petrus zo'n krachtig iemand was. Zijn naam betekent wel rots. Maar als het erop aankomt, als die dienstmaagd vraagt aan hem, u hoorde toch ook bij die Jezus? Dan zegt hij niet, ja, dat klopt. Maar dan zegt hij in angst, nee, ik ken hem niet. Dan verloochent hij zijn meester. En hoe kwam het dan toch dat hij niet verloren gaat? Wel, dat kwam door de Heere zelf. Dat kwam omdat de Heere hem vasthield. Denk maar aan het gedeelte wat we vorige week lazen, waar de Heere Jezus tegen Petrus zegt, nog voor zijn verloochening, Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Nee, die volharding die ligt niet in het naar buiten gaan van Petrus. Die ligt niet in dat bittere wenen van hem nadat hij zijn meester had verloochend. Niet in hun verdiensten, ook niet in hun krachten. Wat is onze kracht? In eigen kracht kunnen we niet één ogenblik staande blijven. In eigen kracht kunnen we niet één zonde uitroeien. En als we denken één zonde onder de knie te hebben, dan komen er weer 10 andere zonden voor in de plaats. Nee, die volharding der heiligen, die ligt alleen in de barmhartigheid van God. Eigenlijk staat het er nog mooier in artikel 8. Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods. Hoor je het, die barmhartigheid is genade. Onverdiend. Dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan, hetwelk zoveel hen aangaat niet alleen lichtelijk, dat is gemakkelijk, zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Het is het grote wonder van Gods blijvende genade, dat kun je niet klein krijgen. Als het aan de gelovigen zelf lag, dan zou het rechtvaardig zijn wanneer ze niet bewaard werden. Denk maar aan Petrus. Wat moet je nu met, wat moet je met zo'n man die zijn meester verloochent, die in zo'n grote zonde valt? Of om iemand uit het Oude Testament te noemen, David. Hoe kan de Heere nu met zo iemand verder gaan die zulke grote zonden doet? En toch is het de Heere die Nathan stuurt. Het is de Heere zelf die hem opricht. Dankzij Gods genadige barmhartigheid. En daarom vallen ze niet geheel uit het geloof en de genade. Daarom blijven ze niet tot het einde toe in hun val. En daarom gaan ze niet verloren. Onze Dordtse vaders zeggen dat dit niet gemakkelijk zou kunnen geschieden, maar ongetwijfeld geschieden zou als we aan onszelf waren overgeleverd. Kijk, als het aan Israël gelegen had in de woestijn, dan waren ze teruggekeerd naar Egypte. Of niet? Als het aan Gods ontrouwe kinderen zou liggen, dan zouden ze terugkeren naar het diensthuis der zonde. Dan zouden ze hun oude leventje weer oppakken. Waarom is een kind van God niet uit de genade gevallen? Komt dit omdat hij of zij zo keurig leeft? Nee, de Heere houdt vast. Hij trekt en hij blijft trekken. De remonstranten zeggen, een gelovige kan de genade verliezen. Maar de Dordtse vaders die zeggen, een gelovige zou de genade wel kunnen verliezen. Heel gemakkelijk kunnen verliezen. Maar ze ligt niet vast in de gelovige zelf. De zaligheid ligt vast in de drie-enige God. En het trof me bij de voorbereiding, gemeente, dat in dit 8e artikel die drie personen van het drie-enige goddelijke wezen aan de orde komen. En daarom kunnen we ook zeggen, de zaligheid van de kerk ligt vast in de drie-enige God. Alle drie de goddelijke personen vinden we in dit artikel terug. Kijk maar, die volharding is het werk van de Vader. Lees maar mee. Ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen kan worden. Nou, krachtiger kan het toch niet gezegd worden. Het ligt voor alle ware gelovigen vast in Gods eeuwige raad. Terwijl nog zijn raad verandert. Wat wordt er met die raad bedoeld van God? Wel, dat is het eeuwige voornemen van God. Waar ook de verkiezing deel van uitmaakt. Die raad van God, dat eeuwige voornemen, waarmee hij de zijnen lief gehad heeft met een eeuwige liefde, dat kan u nooit meer verbroken worden. De Heere die kan zijn raad niet veranderen. We zingen het toch, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Wat is dat een geweldige troost. Onze raad, ons voornemen kan ieder moment veranderen. Maar dat is bij de Heere totaal anders. Dat ligt vast van eeuwigheid. En dat geldt ook van zijn belofte, die kan niet gebroken worden. Dat is het tweede. Eerst wordt er gesproken over zijn raad die vast ligt. En dan zijn belofte. Mag ik er één noemen? Denk aan die rijke belofte uit Jesaja 54 vers 10. Want bergen zullen wijken. En heuvelen wankelen. Nou, denk maar aan een aardbeving. Hoe vaak horen we er niet van? Ver bij ons vandaan. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Wat een rijke belofte. Bergen kunnen wankelen. Maar als het gaat om mijn goede tierenheid, die zal van u niet wijken. Zegt de Heere, uw ontfermer. Ligt daarin niet een heerlijke vastheid? En die onveranderlijke belofte van de Vader. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. God is geen man dat hij liegen zou. Die volharding ligt in de raad van God. In de belofte van God. Maar ook in de roeping van God. Paulus belijdt in Romeinen 11 vers 29. Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Wat betekent dat? Wel, als de Heere iemand krachtig heeft geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Dan wordt die roeping nooit herroepen. Als u zich geroepen mag weten, als jij je getrokken mag weten door de Heere, door zijn woord en geest, echt. Dat je niet meer dezelfde kunt blijven, dat je moet komen met al je zonde, met al je schuld tot de Heere, dan zal de Heere dat nooit herroepen. Dan zal de Heere nooit zeggen, ja, ik heb je wel geroepen, maar ik trek die roeping in. Zoals dat wel eens gebeurt als iemand opgeroepen wordt voor iets. Nou, denk maar aan de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag in de Hoekse Waard. Ja, dan gebeurt het wel eens dat er een oproep wordt ingetrokken omdat het niet klopt, omdat de leeftijd verkeerd is, omdat er iets misgegaan is. Een enkele keer gebeurt dat wel eens, dat die oproep ongeldig is. Maar dat geldt bij de Heere niet. Die roeping van de Heere, die wordt nooit herroepen. Daar kan de Heere geen streep door halen. De Heere die komt op zo'n oproep niet terug. Dat verbreekt de Heere nooit meer. Zo is de volharding der heiligen niet hun verdienste, niet hun kracht, maar het werk van de Vader. En die drie aspecten van de Vader, zijn raad, zijn belofte en zijn roeping maken het onmogelijk dat een kind van God verloren zal kunnen gaan. En als er nu iemand is die nog twijfelt, die zegt, ja maar, zou het dan echt niet kunnen? Zou het echt niet kunnen dat een kind van God op het laatste moment, ja, dingen doet aan het eind van zijn leven, dat hij toch nog een of andere doodzonde begaat, zoals Rome dat zegt, en dat hij dan alsnog verloren gaat. Als u nog twijfelt, dan wordt hier ook de zoon genoemd. Want die genade is ook vast, omdat ze in Christus gegrond en door hem verworven is. Daar wordt beleden nog de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt. Ook hier worden drie dingen genoemd. De verdienste van Christus, de voorbidding van Christus en de bewaring van Christus. Dus de oorzaak van die volharding is ook het werk van de Zoon. Volgens de remonstranten zou Christus de volharding der heiligen niet hebben verworven door zijn dood. Dat is iets, zo zeiden ze, wat we zelf moeten verwerven. Maar zo is het gelukkig niet. Dat is onmogelijk. Drie aspecten van zijn werk worden genoemd, zijn verdiensten. Nou, ik denk dat de jongeren wel weten wat daarmee bedoeld wordt. Wat is nu de verdienste van Christus? Wat heeft hij verdiend? En hoe heeft hij dat verdiend? De zaligheid, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid. Dat heeft hij verworven door die volkomen gehoorzaamheid aan Gods wet. Hij heeft de wet volmaakt vervuld. Maar die verdienste betekent ook dat hij de schuld volkomen betaald heeft voor een ieder die in hem gelooft. De verdienste van Christus, zo rijk, zo heerlijk. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Hij heeft de zaligheid verdiend in de weg van lijden en sterven. Ja, die volharding die ligt vast in alles wat Christus voor zijn kerk heeft gedaan. Zijn lijden, zijn sterven, het betalen van de schuld, het volbrengen van de wet. Maar er wordt nog iets genoemd. Vervolgens wordt gewezen op de voorbidding. De voorbeden van Christus. Die heeft grote kracht. We hadden het net al even aan wat de Heer Jezus tegen Petrus gezegd heeft. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En hij heeft niet alleen op aarde gebeden, maar hij bidt ook in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader. Hij bidt daar vurig en gedurig. Met heel zijn middelaarshart dat van liefde brandt. Vader. Vader. Dat is er ook een die ik gekregen heb. Die ik gekocht en betaald heb met mijn dierbaar bloed. O, deze voorbidder. Die heeft het recht om verhoord te worden. Want dan toont hij zijn doorboorde handen. Zijn doorboorde zij, zijn doorboorde voeten. Hij is echter niet alleen die biddende hoge priester, maar ook die bewarende koning van wie we in de catechismus belijden dat hij ons in de verworven verlossing beschut en bewaart. Hoort u het? U die nog twijfelt, is dat nu echt waar? Zie dan op Christus. Die volharding der heiligen ligt ook vast in zijn bewaring, want hij is de goede herder. Die instaat voor zijn schapen, het kleinste kind in de kerk weet het. Dat verloren schaap, laat die goede herder dat schaap maar dwalen? Nee. Je weet het wel als de Heere Jezus die gelijkenis vertelt. Die goede herder gaat dat schaap, dat afgedwaalde schaap opzoeken. Want dat schaap zal nooit meer zelf terugkeren. En hij zoekt net zo lang, totdat hij het schaap gevonden heeft. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Christus bewaart zijn kerk. Hij bidt voor zijn kerk. Het is vanwege zijn middelaarsverdienste. En als u nu nog twijfelt of dat het wel waar is, dan wijzen onze Dordtse vaders op de derde persoon van het drie-enige goddelijke wezen, de Heilige Geest. Want die volharding der heiligen is ook het werk van de Heilige Geest. Kijk maar, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Als de levendmakende kracht van Gods Geest in ons leven gekomen is en deze Geest de verzegeling gegeven heeft dat het werk in der waarheid is, dan zal dit nooit meer verbroken worden. Die Geest die drukt het zegel in Gods kinderen. Degenen die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dan doet de Geest ons zien de dingen die ons van God in Christus geschonken zijn. Het is zijn waarmerk, zijn eigendomsmerk. Je behoort Hem, je behoort Christus toe. En onder dat zegel zijn al Gods kinderen eeuwig veilig. We kunnen het zo zeggen, die verzegeling garandeert een eeuwige toekomst. Met zo'n drie-enige God kunnen we leven en sterven. Kent u deze God, zegt u het vanavond in verwondering mee, want deze God is onze God. O, dan mag het wel klinken uit het hart als we dit allemaal horen. Drie ene God, u zij al de eer. Kijk, de remonstranten die wierpen de mens op zichzelf terug. De mens moet de volharding der heiligen zelf waarmaken. Maar onze Dordtse vaders wijzen op de trouw van de drie-enige God. Daar alleen ligt de vastheid en de bewaring van Gods kerk. Eeuwig vast. Gemeente, wat is dat een rijke troost. Ja, een rijke troost voor een ieder die door genade Christus mag kennen door een waar geloof met hem verbonden is. Misschien dat er een jongere vanavond is die bij zichzelf denkt, ja dominee, dat geloof ik wat u zegt, maar ik zit nog een beetje met Simon, de tovenaar in Handelingen 8. En met Demas, die de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Demas uit 1 Timotheus 4. Zij hebben toch de naam van de Heer Jezus beleden. En toch leert de Bijbel ons dat later bleek dat dit niet zo was. Is er dan toch een afval der heiligen? Nee. Want het belijden van de naam van Jezus is op zich geen bewijs van het zaligmakende werk van de Heilige Geest in ons hart. Het is blijkbaar mogelijk dat we zelf denken en zeggen een gelovige te zijn. Een kind van God, terwijl we het niet zijn. Kijk, daarom is het zo belangrijk onszelf te onderzoeken waar het vanmorgen over ging. Weet ik van oprecht berouw over mijn zonde? Weet ik van de belijden van mijn zonden aan de Heere? Heb ik de Heere Jezus leren kennen en leren vertrouwen op het werk, op zijn verdiensten? Is het mijn hartelijk verlangen om naar al de geboden van God te leven? Heb ik hem lief gekregen met mijn gehele hart? Het is bijbels om deze vragen aan onszelf te stellen. En daarbij tegelijkertijd te bidden om het licht van Gods geest. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Gemeente, we hebben gehoord dat de oorzaak van de volharding het werk van de drie enige God is. Maar kan nu een kind van God ook verzekerd worden van die bewaring en die volharding? Of om het anders te zeggen, kun je zeker zijn van je behoud, van je eeuwige zaligheid? Is zoiets niet te hoog gegrepen? Zou er iemand kunnen zijn die, ja, die dat zeker mag weten? Gemeente, voor veel mensen komt de zekerheid van het geloof wat vreemd voor. Als ze iemand over zekerheid horen spreken, ja, dan zetten ze daar gelijk vraagtekens bij. Je kunt het toch nooit zeker weten. Dat is zeker iemand uit de evangelische hoek die dat zo zeker zegt dat hij of zij een kind van God is. Voor heel wat mensen is niet de zekerheid, maar juist twijfel een kenmerk van het ware geworden. Mensen die twijfelen, die staan dan hoger genoteerd dan mensen die zeggen er zeker van te zijn. Twijfelaars, u vindt ze misschien ook wel eerlijker en aantrekkelijker dan mensen die met Paulus aan het slot van Romeinen 8 van die zekerheid getuigen. Gemeente, nu is er veel vermeende zekerheid. Mensen die menen die zekerheid te hebben, terwijl het niet zo is. Maar toch spreken onze Dordtse vaders in artikel 9 over de zekerheid die er kan zijn. Er is een verzekering van de volharding der heiligen mogelijk. Dat is het tweede waar we in deze dienst bij hopen stil te staan. Artikel 9 begint ermee van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. Laten we eerst letten op de volgorde. In artikel 9 wordt eerst gesproken over de bewaring van de kerk en daarna over de volharding in het geloof. Niet andersom. Eerst de bewaring. God bewaart zijn kerk. En daarom volharden zijn kinderen in het geloof. Dus die volharding in het geloof vloeit voort uit het feit dat God hen bewaart. Dat is even belangrijk om dat helder te hebben, want de remonstranten die draaiden het net andersom. Dan moet ik eerst volharden in het geloof en op grond daarvan bewaart God mij. Maar zo is het gelukkig niet, want dan blijft er geen enkele vastheid over. Gemeente, geloofszekerheid is iets anders dan valse gerustheid, waar de Heere tegen waarschuwt in zijn woord. Er bestaat ook een concluderend geloof dat vaststelt dat men een kind van God is, maar de omgang met de levende Christus niet werkelijk aanwezig is en men hem ook niet nodig heeft. Ik denk aan de persoon onkunde uit de Christenreis van Bunyan. De man die bij nadere kennismaking en vreemde in eigen hart Een vreemde in het recht van God, een vreemde in de weg der zaligheid blijkt te zijn. De Heere Jezus werd hem nooit noodzakelijk en dierbaar. Maar onkunde die weigert zich te laten waarschuwen. Hij weet het allemaal wel. En tenslotte vindt hij Veerman ijdele hoop bereid hem over te zetten. Maar gekomen aan de overzijde van de doodsjordaan komt de ontnuchtering. Want zijn hoop blijkt slechts een ijdele hoop te zijn. Er is veel vermeende zekerheid. Maar toch spreken onze Dordtse vaders in artikel 9 en ook 10 over de zekerheid die er kan zijn. De Roomse kerk en de remonstranten die leerden en leren onzekerheid. De Roomse kerk zegt, daar er geen zekerheid kan zijn van de zaligheid, moet de gelovige zoveel mogelijk goede werken doen. En als je je hele leven je best gedaan hebt, dan komt het wel goed. Hoewel, als je dan toch nog die laatste 5 minuten van je leven in een of andere zonde viel, dan kun je alsnog verloren gaan. Het Concilie van Trente leert dat je het niet zeker kunt weten, omdat het altijd afhangt van jouw heiligmaking. Dit concilie noemt de leer van de zekerheid van het geloof zelfs een ijdel en goddeloos stuk, een ketterij. Ook de remonstranten, die leerden onzekerheid. Want ze stellen, al hebt u het ware geloof, u kunt nooit zeker zijn van uw zaligheid. Want u bent nog lang niet aan het eind van de reis. Wie weet verloochent u straks alles. En dan zult u toch nog verloren gaan. Gemeente, moeten we niet eerlijk erkennen dat die gedachte ook vaak bij ons leeft? Dat de zekerheid aangaande de zaligheid iets is wat slechts enkelen bereiken zullen? Nee, zeggen onze Dordtse vaders in artikel 9. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid. En van de volharding der ware gelovigen in het geloof. Kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. U merkt wel, het wordt heel voorzichtig beleden. Kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. Het is niet altijd even sterk en krachtig aanwezig. Je komt wel eens mensen tegen op het kerkelijk erf die nooit twijfelen. Ze zijn de twijfel te boven. Ze schijnen geen last te hebben van aanvechtingen van de Satan en bestrijdingen. En menen dat ze straks zeker in de hemel zullen komen. Maar de vruchten van het genadeleven, die zijn amper te zien. Het komt niet openbaar in hun leven dat ze begeren te wandelen naar Gods woord. Anderen zijn altijd in twijfel. Hebben nooit vastheid. Spreken nooit over zekerheid. Gemeente, als we ons afvragen of het mogelijk is dat we zeker kunnen zijn van ons behoud, dan hoeven we Gods woord maar te openen. Vele voorbeelden maken ons daarin duidelijk dat de zekerheid van het geloof mogelijk is. We hebben aan het slot van Romeinen 8 gelezen over hoe Paulus in volle zekerheid van het geloof roemt dat niets en niemand hem zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ja, zegt iemand, maar Paulus zei ook andere dingen. Hij zei ook, bijvoorbeeld, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar dan ook, ik dank God door Jezus Christus, o zeker. Hier in Romeinen 8, dat gedeelte wat we gelezen hebben, verkeert hij op de hoogtepunten, op de toppen van het geloof. Maar als we denken aan het Oude Testament, dan zie ik Job, die daar zit op de puinhopen van zijn leven. En met grote zekerheid spreekt hij van het heerlijke feit dat hij weet dat zijn verlosser leeft. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Is dat zekerheid of niet? Ja toch. En hoe indrukwekkend klinken niet Davids woorden in Psalm 23. Al ging ik ook in het dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zekerheid van het geloof. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Vanuit de schrift mag en moet gezegd worden dat niet twijfel, maar zekerheid een kenmerk van het ware is. Zekerheid is niet verdacht, maar normaal. Het ontbreken ervan is misschien wel een ziekteverschijnsel in de kerk. Zekerheid is niet oppervlakkig zoals sommigen beweren, maar juist twijfel is oppervlakkig. Zekerheid is een eigenschap van het geloof. Al is het geloof nog zo klein, toch zit er iets van zekerheid in. Het is een eigenschap van het geloof. Al is Gods kind vol twijfel, in het geloof zelf is geen twijfel. Ja, ook in het kleinste geloof is zekerheid te vinden. Daar het een genadegave van God is. Gemeente, de grond voor de zekerheid ligt in de openbaring van God. In de Heer Jezus Christus, waar het geloof zich op mag richten. En waar het zijn zekerheid in vindt. In het gelovige hart is de zekerheid met twijfel dooreen gemengd. Nee, twijfel is niet een deel van het geloof. Het geloof is zekerheid, maar twijfel is wel een deel van de gelovige, omdat hij of zij een tweemens is. Twijfels worden veroorzaakt door het vlees, en wat tot het vlees behoort is zonde. Daarom moeten we die twijfel aan wie de Heere is, nooit goed praten. Twijfelen aan jezelf, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Ook in onze belijdenisgeschriften klinkt die zekerheid van het geloof. Denk maar aan vraag en antwoord 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Niet alleen bij het sterven, maar ook bij het leven. Gemeente, voor onze reformatoren gold dat de zekerheid van het heil tot het wezen van het geloof behoorde. Voor hen was geloof zonder zekerheid onmogelijk. Wel zeiden ze, daar is een toename. Een toename in de kennis van de Heer Jezus Christus. En daardoor ook groei in die zekerheid. In de Dordtse leerregels wordt dan ook beleden dat de gelovigen verzekerd kunnen zijn van hun verkiezing tot de zaligheid. En zij zijn het ook naar de mate des geloofs. Dominee van der Groe heeft hier ook op gewezen in zijn beschrijvingen van het oprecht en zielgeloof. zaligend geloven. Dat naar de maat van het geloof ook de maat der zekerheid is. Maar hij scheidt de zekerheid van het geloof geenszins van het geloof. Net zo min als hij licht zou scheiden van de zon en warmte van het vuur. Er is een zwak geloof en er is een sterk geloof. Evenwel zal niet de mate van ons geloof ons behouden, wel de echtheid ervan. Hoort u het? En dan is het geloof als een mosterdzaadje. Als het echt geloof is, voldoende. Want wat doet nu het echte geloof? Christus omhelzen. Het gaat een ware gelovige dus om Christus. Kijk, ons geloof is niet het fundament. Het is slechts een instrument. Christus is het fundament van mijn zaligheid. En het zwakste geloof heeft net zo goed deel aan Christus als het sterkste geloof. Zouden het alleen maar sterke ogen geweest zijn die in de woestijn naar de koperen slang hebben gekeken en die genezing ontvingen? Of zouden er ook mensen bij geweest zijn die met een zwakke blik toch keken naar die koperen slang en genezen werden? Ik denk het wel. Ze moesten kijken en de een heeft gekeken met een vaste, zekere blik. Met een groot geloof in die woorden die Mozes namens de Heere moest spreken. En bij de andere was er veel meer twijfel. En toch keek hij en werd genezen. De Heere Jezus heeft ook niet gezegd, een ieder die een groot geloof heeft, wordt behouden. Maar een iegelijk die gelooft, zelfs het zwakste geloof, wat door Gods geest gewerkt wordt als een gave van God, heeft een volkomen zalig maken. Er is zekerheid naar de mate van het geloof. Zo belijden we in artikel 9. En zij zijn het ook naar de mate des geloofs. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, als het geloof inzinkt, stilstaat of verflauwt, dan heeft dit gevolgen voor de zekerheid van het geloof. Wanneer ons oog afraakt van de Heere en van zijn woord, dat we niet vaak meer in de Bijbel lezen, dat er vele vragen zijn, wanneer we om welke reden dan ook verblind worden en het zicht op Gods beloften kwijtraken, dan zijn we binnen de kortste keren ook de zekerheid kwijt. Want we hebben de zekerheid niet in onszelf. Geen van Gods kinderen verkeert altijd op de hoogte. En ieder die de Heere mag vrezen, die kent zijn inzinkingen, zijn moeilijke tijden waarin de Heere zo ver weg is. Denk aan Asaf. In Psalm 73 getuigt hij: gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Maar jongelui, jullie weten dat is op het eind van de psalm. Dan moet je hem eens horen aan het begin. Dan moet hij erkennen: bijna waren mijn voeten uitgegleden. En denk aan Petrus in het Nieuwe Testament. Als hij wegzakt in de golven. Nee, dan heeft hij geen zekerheid. Hoe komt dat? Kinderen, jullie weten het wel. Dan ziet hij op de golven, op de omstandigheden. En niet op de Heere. Als hij het zicht op de Heere Jezus kwijt is en alleen water voor zijn ogen ziet, dan zakt hij naar beneden. Gods woord maakt zelf onderscheid tussen zwak geloof en sterk geloof. Maar allen die waarlijk geloven in Christus, die zijn aan hem verbonden. Echter niet in ieder van degenen die de Heere mogen vrezen, is even krachtig verzekerd van zijn aandeel in Christus. En de duivel zit daarbij ook niet stil. Waar kunnen de bestrijdingen groot zijn? En geloof en bestrijding sluiten elkaar niet uit, maar veel meer in. Gemeente, hoe is het in ons leven? Kennen we iets van dat ware geloof? Verlangen we daarnaar? Als we het nog missen, staan we ernaar. O Heere, schenk me dat geloof. Dat vaste, dat zekere, dat ware geloof in de Heere Jezus Christus. Het is een gave Gods. Heer, ik heb het niet verdiend. Ik ben het niet waard, maar schenk het me om Christus wil. En als het zo zwak is, dat je het moet zeggen met die hoofdman: ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. O, de Heere wil het schenken, mild en overvloedig. Als je alles mist, als het je nu aan dat geloof, dat ware geloof, ontbreekt. Vraag het maar, eist het maar van hem, vrijmoedig op zijn trouwverbond wil hij het schenken. Aan bedelaars, die moeten belijden: Heere, ik heb niets anders dan zonde en schuld. Maar schenk mij dat geloof, ja, schenk mij dat zicht op uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Aan het slot van artikel 9 komt de inhoud van het geloof expliciet aan de orde, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk. Nou, zegt iemand, dat is heel wat. Om dat zo zeker te geloven dat ze zijn en altijd blijven ware en levende leden van de kerk. Maar de Heere die staat er zelf voor in. En de Heere die schenkt zelf dat geloof. Hoe aangevochten en bestreden ook. O, als het geloof in beoefening is. En dat betekent als de Heere door zijn geest in je hart en leven werkt en je ogen richt op de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte middelaarswerk. Hoe aangevochten en bestreden ook. Dan mag je geloven bij de kerk te behoren en ook altijd lidmaten daarvan te zullen blijven. En dan wordt bedoeld de kerk met een hoofdletter. Nee, dat zie je iedere dag niet even helder en klaar als je hem hebt lief gekregen. Maar toch kunt u ervan verzekerd zijn naar de mate van het geloof, waarmede zij zeker geloven dat zij hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. Hoort het? Waarmede zij zeker geloven, dat hoort er ook bij, dat zij hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. O, wat ben je gelukkig. Wat is dat volk gelukkig, welks God de Heer is. Jonge vrienden, dat is nu het ware geluk. Als je het eigendom mag zijn van de Heere Jezus Christus. Gewerkt door de Heilige Geest. Want dan houdt de Heere je vast tot het einde toe. Dan mag je delen in die vergeving der zonde en in dat eeuwige leven. O, als een zondaar tot Christus vlucht met de nood en de schuld van zijn of haar leven, dan zal hij in die weg ook alles ontvangen in Christus. Want geliefden, in hem ligt geen tekort. In die lieve zaligmaker is nu alles te vinden wat we nodig hebben. Mild en overvloedig. Die vergeving der zonde, dat eeuwige leven wat hij heeft verworven. Maar ook rechtvaardig maken. Heilig maken. Ja, een volkomen verlossing. O, zoek dan deze God te kennen. Meer en meer te mogen beminnen. Meer en meer te mogen vrezen. En dienen. Want buiten Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zevende vers van Psalm 27.